Altijd weer een bijzondere zondag vind ik om avondmaal ook te vieren. Dat geeft toch een extra dimensie aan de dienst, vind ik. Ik wil vanmorgen stilstaan bij de lessen van het zuurdeesem. En ik zei dat gisteren tegen Monique en toen begon ze gelijk te gapen. En dacht van, nou ja, dat is niet een hele spannende titel. Dat vond ik zelf eigenlijk ook wel. Maar gaandeweg het verdiepen in zuurdeesem in de Bijbel ontdek je toch zulke mooie dingen. En ik wou niet heel lang preken vanmorgen, dus ik zal me beperken tot een paar lessen. Want je kunt er heel veel uittrekken. Uit zo'n klein dingetje in de Bijbel. Prachtig hoe dat woord zo diep, zo rijk kan zijn. Zullen we eerst bidden dat we het goed kunnen begrijpen? Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we hier zondag na zondag die Bijbel tot onze beschikking hebben, uw geopenbare woord, en dat u met uw geest wil helpen om te begrijpen wat u wil zeggen. Dank u wel dat u dat oude boek vandaag opnieuw tot ons mag spreken door uw geest. En Heer, we willen ons hart openen, we willen uw woord openen en we willen ons met u verbinden. Wilt u spreken vanmorgen in ons hart? Op de manier zoals wij het kunnen begrijpen. Dank u wel, Heer, dat u dat wilt doen. In Jezus' naam. Amen. Okay. Ja, zuurdeesem. Nou ja, wat is dat nou eigenlijk voor degene die dat niet weet? Het is een heel smerig papje. Ik wou eerst foto's laten zien, maar het ziet er echt niet lekker uit. Het is een soort... Het ziet eruit als Brinta, als je weet wat het is, met bubbeltjes. Nou ja, en het is eigenlijk oud brood, wat aan het fermenteren is. Het is eigenlijk aan het rotten, hè. En er komen allerlei bacteriën en dingen, die gaan samenwerken en er komen gassen vrij. En het wordt een soort papje, wat gebruikt wordt om brood te laten rijzen. En dat vinden we in de Bijbel wel vaak terug, dat als de brood gebakken wordt, dan wordt er deesem gebruikt. Maar in de Bijbel is het bijzonder, nog veel vaker wordt er gewezen op dat er geen deesem moet worden gebruikt. Dus we hebben het over zuurdeesem, maar vaak ook juist over dat er geen zuurdeesem moet zijn. En dat zit hem in bepaalde broden, maar dat wordt ook geestelijk geduid. Zuurdeesem als een beeld van slechte dingen. Nou, de eerste keer dat zuurdeesem in de Bijbel voorkomt, dat is in Exodus 12. En dat wou ik eens met jullie lezen. Dus als je een Bijbel bij je hebt, ik ga het niet projecteren. Ik heb wel eens gewezen op de Mijn Bijbel app. Voor degene die nog niet heeft, gratis te downloaden. En dan heb je een Bijbel op je mobiel. En anders dan lees het mee. Op welke manier dan ook. Exodus 12 vers 14. Dit is bij de uittocht van de Israëlieten. Als ze in Egypte zijn, in slavernij, gaan ze het land worden uitgeleid door God. En dan geeft God al wetten. En dan zegt hij, die dag moet voortaan een gedenkdag zijn. En dat is het Pesachdag, de dag van het Pasen. Dat ze het lam met elkaar gaan eten. Die moet je vieren als een feest ter ere van de Heer. En dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Eet dan 7 dagen lang ongedeesemd, daar heb je het, ongedeesemd brood. En verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdeesem uit jullie huizen. Wie op een van die 7 dagen iets eet dat zuurdeesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en de 7e dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen moeten er geen enkele bezigheid verricht worden. Jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het ongedeesemde brood vieren, omdat ik jullie die dag in groepen geordend uit Egypte heb geleid. En van de avond van de 14e dag van de eerste maand tot de avond van de 21e dag van die maand moeten jullie ongedeesemd brood eten. Gedurende die 7 dagen mag er geen zuurdeesem in jullie huizen te vinden zijn. Iedereen die iets eet dat zuurdeesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet, eet niets dat met zuurdezen bereid is, eet uitsluitend ongedezen brood, waar jullie ook wonen. Zuurdezem, en dan hier vooral de afwezigheid van zuurdezem, in een week lang feest, speciaal voor het ongedezemd brood, het ongezuurde brood. Een hele week in het teken van ongedezemd brood. De Israëlieten die kregen die wetten, en we lezen in Leviticus daar nog een keer over, dat er geen dezem in brood mocht gebruikt worden en ook niet in een offer. Er waren ook voedseloffers, spijsoffers, graanoffers, waarin geen zuurdezem mocht zitten. En dat zuurdezem dat staat voor Egypte, voor de slavernij, voor zonde, voor het aardse, voor het wereldse, voor wat niet van God is. En eigenlijk zie je in al die wetten van God dat God wil dat hij puur en heilig aanbeden wordt, dat er offers voor hem puur en heilig en gaaf zijn, en dat er geen oude troep in mag zitten. He, bijvoorbeeld aan de offers, de geiten en de bokken, er mocht geen plekjes aan zitten, er moesten gave beesten zijn. En ook bij het brood, dat moet puur zijn van tarwe en van olie, en er mag geen oud zuurdezem meer zitten. Nou, voor de echte bijbeltijgers onder ons, die zullen misschien gelijk zeggen, ja, maar er is een offer, daar zit het wel in. En dat is in het feest van de eerstelingen, wat nu het huidige Pinkster is. Daarin mag wel zuurdezem zitten. Nou, hoe zit dat dan weer? Nou, daar kunnen we hele mooie gave bijbelstudies over houden en ook al een hele preek zit erin, maar ik wil hem even kort aanstippen. Met paas wordt alle zuurdezem uit het huis gevaagd en dan wordt er nieuw brood gebakken. En van dat brood wordt nieuw zuurdezem gemaakt. En dan met Pinksteren, het feest van de eerstelingen, dan wordt dat als nieuwe basis gebruikt voor het zuurdezem. Dus het is een nieuw zuurdezem. En daarin zitten weer allerlei mooie lessen verborgen. Maar dat mag wel gebruikt worden door God, het nieuwe. Dus het hoort niet bij het oude, bij Egypte, maar het hoort bij het nieuwe. En ik denk dat we het zelfs door kunnen trekken naar het nieuwe verbond en het oude verbond. In het Nieuwe Testament, waar we Pasen hebben en Pinksteren. Nou ja, denk daar maar eens over. Nou, lees er maar eens over. In ieder geval, wat duidelijk is, oud zuurdezem moet weg uit je huis. Alles moet ook echt gereinigd worden. Hè? Dat werd echt goed gedaan. En de levieten krijgen dus de opdracht om ook geen zuurdezem in offers te gebruiken. Dus zuurdezem, oud zuurdezem, weg ermee. Dat is de boodschap. Nou, dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Matteüs 16. Ik wil met jullie twee gedeeltes uit Matteüs lezen over zuurdezem. Twee lessen eigenlijk. En in Matteüs 16, daar vinden wij de eerste. Gaan we weer lezen, Matteüs 16 vers 1. Ik zal even wachten tot iedereen het gevonden heeft. De Farizeeën en Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. En hij gaf hun daarop dit antwoord. Wanneer de avond valt, zegt u, morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. En 's ochtends storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend. En de aanblik van de hemel weet u wel te duiden en de tekenen van de tijd niet. Dit is een vertorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. En zo liet hij hen staan en vertrok. De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei, wees terdege op je hoede voor het zuurdezen van de Farizeeën en de Sadduceeën, begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. En Jezus merkte en zei, kleingelovigen, waarom spreken jullie met elkaar dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan niet? En herinneren jullie ook de 5 broden voor de 5000 niet? En hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook niet de 7 broden voor de 4000 en hoeveel manden jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor het zuurdezen van de Farizeeën en de Sadduceeën. En toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdezem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. Nou, bijzonder verhaaltje zo. Ik heb het nog niet heel vaak over gehoord eigenlijk. En het is best een grappig verhaaltje als je het zo bekijkt. De Farizeeën en de Sadduceeën hadden Jezus uitgedaagd om een teken te doen. Jezus die had ze gewezen op van ja, jullie zien wel de buienradar en je ziet van nou ja, het wordt mooi weer. Maar je ziet niet de buienradar van God. Je ziet niet de tekenen van de tijd dat ik hier ben. De Messias die allang verkondigd is. Jullie zien niet dat ik het ben. En dan wijst hij ze fijntjes op. En jullie zullen geen ander teken zien staat er dan Jona. En dat teken van Jona dat wijst op dat Jezus zal sterven. 3 dagen in het graf zal zijn en ze weer zal opstaan. Met dat achter de rug. Hè, Jezus waarschuwt voor de Sadduceeën en de Farizeeën. Voor de gedachtegangen van hun. Maar dan zitten die mannen in het bootje bij Jezus. Gaan ze naar de overkant, willen ze varen. En ze hebben geen brood bij hen, staat er dan. Je moet weten, Joden die waren heel zorgvuldig in het kopen van waar je eten kocht. He, wij doen dat bij de dichtbijzijnde winkel. Maar misschien weet je nog van vroeger dat mensen het altijd kochten bij nou ja, degene uit je kerk. Of degene die je kende, he, die je wat gunde. En in deze tijd was het niet anders. Van de heidenen kocht je sowieso geen eten. Nou ja, en dan van de Joden wel. Dus met een achterhoofd dat ze geen brood hadden en ze varen naar de overkant waar ze misschien nog wat mensen kenden waar ze brood zouden kunnen kopen. Zegt Jezus, wacht en waak voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En zij denken gelijk, oh, mogen we daar ook al geen brood meer kopen? Oh, waar moeten we dan brood kopen? Grappig, ik vind dat grappig. Dat was helemaal verkeerd begrepen. En dan zegt Jezus, nee, natuurlijk heb ik het helemaal niet over eten. Hoe kun je daar nou mee bezig zijn? Je weet toch dat ik voor jullie zorg. Je weet toch van de wonderen, van de tekenen. Het gaat niet over eten hier. Het gaat niet over brood. Het gaat over, en dan zegt hij het nog een keer. En dan ben je zeggen, oh, nou snap, het gaat over de leer, over het zuurdeesem. De leer van de Farizeeën en de Sadduceeën. Ja, dit grappige verhaaltje, waar ook dat zuurdeesem weer in terugkomt, wijst op een ja, iets veel diepers. En die leer van de Farizeeën en de Sadduceeën, ja, wat is dat dan precies, hè? Nou, die Farizeeën, dat zal jullie niet onbekend zijn, dat waren de mensen van de wet. De mensen die de wet van God tot in perfectie wilden uitvoeren. Met het oog op, als wij doen wat God wil, dan komt Gods zegen naar ons toe. Dan komt Gods koninkrijk dichterbij. Als wij doen wat God zegt, ja, dan zijn we goed bezig en dan zal God ons ook zegenen. Als we dat niet doen, dan trekt God zich terug. En dan is dat koninkrijk weer verder weg. Dus door hun gedrag, door hun wetten te houden, konden ze God dichtbij of ver weg laten zijn. Wetticisme noemen we tegenwoordig. Hè? Door wetjes God te plezieren. Komt hij naar je toe en doet hij iets moois voor je. En ze waren zelfs zo ver dat ze de wetten van God nog een extra dimensie vaak erop zetten. Nog even een extra trapje, zodat ze niet buiten de lijntjes gingen. He, ze waren zwaar in de leer, zal maar zeggen. Maar ze hadden ook een diep verlangen om te doen wat God zegt. Het was niet alleen maar om de regeltjes. Ze waren ook echt wel met God bezig. Van ja, dat koninkrijk van God, daar willen ze wel naartoe, daar willen ze wel iets van hebben. En dan heb je de Sadduceeën. De Sadduceeën, dat was een beetje de, ja, de dure orde. De rijke mensen. De mensen van aanzien zaten daar vaak bij. De rijkere priestergeslachten. De rijke Sadduceeën. Die het prima voor elkaar hadden. En die dachten met elkaar, nou ja, het koninkrijk is er al. Het is allemaal prima voor elkaar. God houdt zich niet zo bezig met wat goed en slecht is. En we moeten het allemaal zelf maar een beetje zien te rooien. Nou ja, en dat lukt dus ook prima. De Sadduceeën, die zaten er een beetje zo in. En dan komt Jezus. En die zegt, ik ben de Messias. Bekeer je. Het koninkrijk van God komt eraan. En misschien kun je je voorstellen dat dat voor de Sadduceeën iets was van, het komt eraan. Joh, het is er al. Hoezo moet het allemaal veranderen? Daar heb ik helemaal geen zin in. En voor de Farizeeën, ja, de Zoon van God die even ons zal gaan vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Jezus die zegt ook tegen ze, ja, jullie houden de wet wel, maar jullie houden niet echt van God. En ook voor de fariseeën is het Jezus een bedreiging. Iemand, ja, waar ze niet graag naar luisteren. En in beide leren zit eigenlijk helemaal geen overeenkomst tussen Sadduceeën en fariseeën, behalve dat ze beide niks moesten hebben van de Messias. Niet van deze Jezus, die zegt dat hij uit de hemel was gekomen om het koninkrijk van God dichtbij te brengen. En op die leer, dat Jezus niet de Messias zou zijn, zegt Jezus, ja, dat is het zuurdezen van de fariseeën en de Sadduceeën. Jezus is niet degene die gekomen is om dat koninkrijk dichtbij te brengen. Daar wijst Jezus hierop. Dus eigenlijk een hele ernstige boodschap onder dit grappige verhaal. Hier wordt zuurdezem dus negatief neergezet. Zuurdezem is iets wat weg moet. Nou is er nog een andere tekst waar Jezus zuurdezem positief gebruikt. En dat is in Matteüs 13. Gaan we ook even lezen. Matteüs 13. En dan beginnen we bij vers 31. In Matteüs 13... gaat het over het koninkrijk der hemelen. Jezus legt uit aan de hand van gelijkenissen hoe het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, eruit ziet. En we pakken er even twee in vers 31. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op het zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. En hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd dat alle meel doordesem was. Einde gelijkenis, heel klein gelijkenisje. Het lijkt op zuurdesem dat door een vrouw gebruikt wordt om 3 zakken meel te doordesemen. En wat betekent dat nou? En ik heb even dat vorige tekst erbij gelezen, de andere gelijkenis van het mosterdzaadje. Iets superkleins gaat de grond in en er komt een enorme plant uit. En zo zegt God, zo zegt Jezus, is het koninkrijk van God. Het is superklein. Je ziet het helemaal niet. En toch heeft het enorme impact, enorme invloed. Het kan uitgroeien tot iets enorms. En zo is het ook met het zuurdesem hier. Het zuurdesem, ja, je ziet het niet eens, het is door die zakken vermengd. En toch heeft het een enorme kracht, want het kan 3 zakken meel doen rijzen. Je kunt er enorm veel broden van bakken. Een enorme kracht zit er in dat kleine beetje zuurdesem. Dus hier gebruikt Jezus het zuurdesem positief. Als iets moois, als iets krachtigs, waar we iets van kunnen leren. Wat wijst op het koninkrijk van God. En wat is nou, waar is nou het koninkrijk van God, dacht ik, hè? Waar is dat nou? Dat is over nagedacht, waar is het koninkrijk van God? En een van de antwoorden is denk ik, overal waar Jezus erkend wordt als koning. Op de plek waar Jezus erkend wordt als koning, daar is het koninkrijk van God. Dus als jij en ik Jezus erkennen als de koning, dan is het koninkrijk hier. Dan is het bij ons. Als je het niet erkent, dan is het er niet. En ik probeer mij voor mezelf altijd een beetje plaatjes van te maken. En dan zie ik altijd zo een scheidslijn tussen de hemel en de aarde. En overal waar iemand erkent dat Jezus God is, dat hij koning is, dan komt er uit de hemel een soort straaltje naar beneden en dan is het daar ook. En daar ook. En daar ook. En zo is dat koninkrijk van God op aarde aan het komen. En in grote kracht natuurlijk als Jezus aan het kruis gaat, opstaat uit de dood en naar de hemel gaat, dan is het koninkrijk van God nog veel krachtiger. Maar elke keer als er iemand tot geloof komt, dan breidt het koninkrijk uit. En hebben wij die hemelse kracht van het koninkrijk in ons, dat kleine zuurdesem van geloof in het koninkrijk van God. En ook al zie je het niet, ook al is het maar zo klein als een mosterdzaadje, het heeft enorme power, impact, invloed. Kan het hebben. Het kan uitgroeien tot iets gigantisch. Dus die twee beelden, aan de ene kant negatief het zuurdeesem, als iets van de leer van de Farizeeën en de Sadduceeën, aan de andere kant de grote kracht van het koninkrijk. En misschien denk je, ja, die leer van de Farizeeën en Sadduceeën, joh, daar heb ik helemaal niks mee te maken, dat is 2000 jaar geleden. Leuk dat we daar even op gewezen worden, maar wat moeten wij ermee? En toch denk ik, we kunnen dat wel wat meer naar ons toe halen. Want ik denk dat we allemaal gevoelig zijn voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En ik bedoel daarmee de Farizeeën die door allerlei dingen te doen God dichterbij proberen te halen. En misschien herken je het wel een beetje bij jezelf. Dat je denkt, oh, als ik dit doe, als ik goed doe, dan komt God misschien wel dichterbij. Of misschien in de gedachte dat als je juist niet goed hebt gedaan, dat je denkt, ja, God is nu weer wat verder weg. En dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt niet, als je goed doet, kom ik dichterbij, of als je niet goed, kom ik verder weg, of zo. Jezus zegt, het kruis, als je daarin gelooft, dan ben ik dichtbij. Dan ben je mijn kind, zegt God. Als je gelooft in het offer van Jezus Christus, zijn doodstanding, opstanding. Dus je kunt hem niet verder weg of dichterbij halen door je aan de wet te houden. Dat is de boel omgekeerd. Jezus zegt het andersom. Doordat je mijn kind bent, hoor je de dingen te doen zoals de Vader het graag wil. Doordat je mijn kind bent, doordat je bij mij hoort, door de kracht van mijn geest ga je dingen doen. Mag je dingen gaan doen die bijhoren bij het koninkrijk van God. Maar ik weet niet of jullie het herkennen, ik herken het in ieder geval wel, dat je vaak getriggerd wordt om het andersom te gaan doen. Dat je toch denkt van, ik moet iets goeds doen om God dichterbij te halen. En ik weet nog dat toen ik ziek was, dat ik dacht, oeh, wat heb ik fout gedaan? Die gedachten komen zomaar in je hoofd. En ik geloof niet dat dat gedachten van God zijn. Maar dat het zuurdeesem is, wat je zo af kan houden van de blijde boodschap van het evangelie. Dat Jezus zegt, door mijn offer ben je mijn kind. Je hoeft niet goed te doen om dichterbij te komen. Of je hebt fouten gemaakt en daarom straf ik je of zo. Zo is onze God niet. Dat zuurdeesem, dat kan in allerlei kleine dingetjes zitten. Vul het voor jezelf maar in. Van een beetje het religieuze, wat zo dicht bij het hart van de mens ligt. We willen zo graag niet afhankelijk zijn van de Heilige Geest en van Jezus. We willen graag het binnen ons bereik houden. Dus pas daarvoor op, voor dat zuurdeesem van de Farizeeën, maar ook het zuurdeesem van de Sadduceeën, van de gevestigde elite. Nou ja, en als we weten dat we als Nederland het rijkste land ter wereld zijn, waar het allemaal prima voor elkaar hebben, ja, aan het gezeur en gezanik zou je zeggen van niet. He, we kunnen er flink over zeuren nog, hoe slecht het wel niet is. En hoe, nou ja, Mark Rutte onze portemonnee leegrooft en zo, is ook een term hoor ik wel eens voorbij komen. Maar we hebben het toch gewoon best goed met elkaar hier in Nederland. Dus ik zou zeggen, nou, als we bij een elite zouden horen, als de Farizeeën en de Sadduceeën nog geleefd zouden hebben, zouden we zomaar ons heel erg thuis kunnen voelen bij de Sadduceeën. Die denken van, ja, ach, het is allemaal prima voor elkaar. Prima zo. En dat dan Jezus komt en die zegt, bekeer je. Het koninkrijk van God komt eraan. Arm en rijk worden omgedraaid, de hele boel gaat op de kop. Dit is niet de eindbestemming. Het wordt de hemel. Het wordt veel mooier. Er moeten dingen veranderen. En ook dat is denk ik wel lastig in onze tijd. We zijn rijk, we hebben het goed voor elkaar. We kunnen ook heel veel, hè? We kunnen zoveel zelf. En om dan te moeten zeggen, Heer, wij knielen voor u. U bent onze koning. Om dat koninkrijk te laten groeien. Om daarin te groeien, om daar aan toe te geven. Dat kan best een hele stap zijn. Om te zeggen, Jezus, u mag de baas zijn, de Heer over mijn portemonnee. Over mijn tijd. Over hoe ik naar de dingen kijk. In mijn denken, in mijn hart geeft dat strijd. Dat conflicteert met het andere zuurdeesem. Het zuurdeesem van het koninkrijk en het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën, die staan tegenover elkaar. Dus bedenk dat voor jezelf eens. Welke filosofie, welke religieuze zuurdeesem jou beperken in jouw erkennen van het koningschap van Jezus. Want we kunnen het wel mooi met elkaar zingen, Heer, u bent koning. Maar uiteindelijk gaat het erom, denk ik, wat we ermee doen. Hoe we daar handen en voet aan geven. Hoe we als we morgen thuis zitten ook kunnen zeggen, Heer, u bent mijn koning. Hoe moet ik omgaan met alles wat ik heb, wat ik mij is toevertrouwd. Dus die twee lessen, doe weg uit je midden het zuurdeesem. En geloof, luister en gehoorzaam wat Jezus zegt. Bouwen aan het koninkrijk. Twee lessen. En ik hoop dat we daar wat mee kunnen vandaag. Dat we ons laten leiden door de Heilige Geest daarin van, Heer, welke dingen zitten mij nou in de weg om u de koning van mijn leven te laten zijn. Om te bouwen aan uw koninkrijk, om te groeien in geloof. In dat koninkrijk. Aan de ene kant die toxische gedachtes, dat toxische gedrag zien we straks ook nog even. Paulus die maakt het nog concreter. Die zegt niet alleen gedachtes en leringen, maar ook gedrag. Hè? Dieven, ontucht, onreinheid, al die dingen. Die komen voort uit die toxische gedachtes. Het zuurdeesem van de andere kant. Niet van het koninkrijk van God, maar het koninkrijk van de wereld, van de boze. Die ons naar beneden wil trekken. In ieder geval niet ons wil laten erkennen dat Jezus de koning is. Dat hij de Heer van ons leven mag zijn. Dus identificeer, probeer dat eens te doen onder leiding van de Heilige Geest. Identificeren welke gedachten blokkeren mij. En aan de andere kant mogen we bemoedigd zijn, denk ik, door elke keer als we luisteren naar zijn wil. Als we ons buigen voor hem en zeggen, Heer, u mag de koning zijn van mijn hart. Ook al zie je niks gebeuren, ook al is het maar een mosterdzaadje zo klein, het heeft enorme impact in het koninkrijk, in de onzichtbare wereld. En dat heeft weer alles te maken met geloof. Groeien in geloof. En dat begint met die hele kleine dingen te doen, te luisteren naar wat Jezus wil. Wat de Heilige Geest tegen je hart zegt. Te gehoorzamen aan God en daarin te groeien. Die twee uitdagingen, die twee appels, die komen zo uit de lessen van het zuurdeesem, in ieder geval, naar mij toe. En ik hoop dat ik heb kunnen uitleggen wat we daar vandaag de dag nog mee kunnen. Zullen we bidden dat Jezus daar door zijn geest ook impact mag hebben in ons leven? Heer, dank u wel dat zo'n klein dingetje, het zuurdeesem, wat van zichzelf een afzichtelijk iets is, Heer, maar waar zoveel diepgang in zit in uw woord, wilt u ons helpen om te begrijpen wat u wil zeggen vanmorgen. Heer, en ik geloof dat het voor iedereen weer wat anders kan zijn. Heer, dat zuurdeesem, die valse leringen in ons hoofd, Heer, die ons willen afhouden van het koningschap van u, Heer Jezus. Heer, wilt u ons helpen om te identificeren welke dingen ons zo in de weg staan en ze wegdoen uit ons leven. Er uw waarheid voor in de plaats zetten. Uw waarheid van het koninkrijk, wat door u zelf opengemaakt is. Waardoor we kinderen van u kunnen zijn, doordat u aan het kruis bent gegaan. En weer bent opgestaan uit de dood. Vanuit de hemel ons uw geest hebt gegeven. Heer, vul ons daarmee. En help ons om te geloven in dat kleine mosterdzaadje, in het zuurdeesem van dat koninkrijk van u, Heer. Dank u wel dat u er bij bent, dat u ons wil helpen om hierin te groeien. In Jezus' naam. Amen. We zingen een lied voordat we het avondmaal gaan vieren. U nodigt mij aan tafel. Thank you. Samen avondmaal vieren. Voor we het gaan doen wil ik eerst zeggen, iedereen die hier erkent dat Jezus de Heer van je leven mag zijn, is uitgenodigd om mee te doen met het avondmaal. We gaan zo het brood ronddelen en daarna gaan we de wijn ophalen bij de tafels. Er zal ook druivensap zijn voor mensen die daar dat liever hebben. Zo gaan we het vieren. En ik wou vanmorgen dus een paar andere gedeeltes lezen dan we gebruikelijk zijn bij het avondmaal. En dat is uit 1 Korinthe 5, vers 6 tot 8. En daar schrijft Paulus aan de Korintiërs: u hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Kennelijk zijn ze heel zelfvoldaan. En weet u niet dat al een beetje deesem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude deesem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedeesemd brood, omdat ons Pesach-lam, Christus, is geslacht. En laten we daarom het feest niet vieren met de oude deesem van kwaad en ontucht, maar met het ongedeesemde brood van reinheid en waarheid. Wij zijn het ongedeesende brood, doordat Jezus Christus aan het kruis is gegaan. En dat wil zeggen, wij zijn gereinigd van zonde, van oude troep, van schuld. En wij worden gezien als een ongedeesend brood, als één brood. Waar we allemaal bij horen, als we die naam van Jezus belijden. Wat een wonder. En we gaan met elkaar zo dat brood ronddelen. Aan de ene kant is dat brood een symbool van het brood uit de hemel wat gebroken is, uit elkaar gescheurd voor ons. Aan de andere kant is het ook symbool voor de gemeente. Het gereinigde brood, het lichaam van Jezus Christus. En zo mogen we het denk ik ook aan elkaar doorgeven, dat we onderdeel zijn van dat lichaam. Dat mogen we vieren vanmorgen. Dat we samen kinderen van Hem zijn. We bij Hem horen als gezuiverd, ongedeesemd brood. Ik wil bidden voor het brood, een zegen. En dan wil ik Jan Volkert, Anke en Monique vragen om het rond te delen. Eerst zullen we een zegen bidden. Heer, dank u wel voor dat ongedeesemde brood. Heer, als beeld dat we rein mogen staan voor u door het offer van uw Zoon, Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor ons. Heer, dat we aan de voet van het kruis allemaal gelijk zijn, wat onze geschiedenis ook is, wat we ook op onze kerfstok hebben, hoe goed of hoe slecht we het ook allemaal gedaan hebben. Heer, we are all on level ground under the cross. We zijn allemaal op dezelfde hoogte. Allemaal kinderen van u. Allemaal onderdeel van dat brood waardoor u zelf bereid is, het ongedeesemde brood. Heer, wilt u het zegenen en wilt u het in ons hart bevestigen dat we uw kind mogen zijn. En dat we broers en zussen van u mogen zijn. Dat we het zo mogen vieren. Halleluja. Amen. Ik wil nog een stuk uit 1 Korinthe lezen. Het heeft ook weer met het brood te maken. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verder houden van de afgodendienst. Ik spreek tot verstandige mensen. Dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten. Maakt de beker waar wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel, met velen één lichaam. Want we hebben alle deel aan dat ene brood. Als we zo de wijn gaan drinken, de beker waar wij God danken, dan staat erbij, maakt het ons niet één met het bloed van Christus. Dat is het symbool van de beker. Daar zullen we ook een zegen voor bidden. En dan mag u zo meteen naar voren komen en drinken van de wijn. Hier zit de wijn in en in de wat zilveren beker de druivensap. En Jan Volkert, Anke en Monique zullen daarbij zijn om de bekers vol te houden. Zullen we ervoor bidden? Heer, dank u voor dat prachtige symbool van de wijn waar we ons mogen verbinden met uw bloed. Het bloed wat u het leven heeft gekost en ons het leven heeft geschonken. Dank u wel voor dat enorme offer. Heer, dat u ons als mensen niet in de kou hebt laten staan, niet in Egypte hebt gelaten, maar ons hebt uitgeleid, ons hebt bevrijd van zonde en schuld en ons hebt gebracht naar het koninkrijk van u, waar u Heer bent en waar wij ons tot ons doel mogen komen. Heer, zegen zo deze beker, dat het ons mag sterken in ons geloof, in dat koninkrijk van u, Heer, in het koningschap van u. Amen. Ik geef het over aan Hannie.
We zingen nog een danklied. Dat doen we dan in plaats van de gebeden die we dan gebruikelijk doen. Gaan we dit lied zingen als een gebed. En dan gaan we afsluiten.
Thank you. Voor ik afsluit nog even een paar dingen. Straks na de dienst kunt u weer met twee mensen doorpraten. Of die willen graag met u bidden als u daar behoefte aan heeft. Dat zijn vandaag Piet Weber en Ellen Hendricks. Ellen zit hier vooraan en Piet zit daar helemaal achteraan. Na de zegen zingen we straks het slotlied. Lied 685, Hosanna. En daarna, na dat slotlied, zeg ik alvast, dan bent u van harte welkom in de koffieruimte, de ontmoetingsruimte. Ook onze gasten ontmoeten we daar graag. Allemaal van harte daarvoor uitgenodigd. Voor zover u niet staat, wilt u gaan staan voor de zegen. Vader in de hemel, dank u zo voor deze mooie dienst die we weer met elkaar van u mochten ontvangen. Dank u Heer voor wat u voor ons gedaan heeft. Dank u wel Heer dat we dat oude zuurdecem uit ons leven weg mogen doen. Dank u wel Heer dat u er een nieuwe zuurdecem voor in de plaats wilt stellen. Dank u wel Heer dat we daar ook bij bepaald mochten worden Heer, juist ook door de tekenen van brood en wijn. Dank u wel, Heer, dat we daardoor deel mogen zijn van één lichaam, van uw lichaam. Dat we deel mogen hebben ook aan uw bloed dat ons voedt, dat ons leven geeft. Dank u wel, Heer, dat u het bent die ons leven geeft, die ons de kracht geeft om ook weer door te gaan. Door te gaan de nieuwe week in. En daarom mag ik u zo ook de zegen meegeven. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Zingen we nu lied 685.
En nu is er koffie. Ja hoor. We doen nog een uitzinger voor wie dat fijn vindt om nog even te blijven luisteren.
Greater, our God is stronger. God, you are high.